Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Artree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Red Queen Sex and the Evolution of Human Nature is een populair wetenschappelijk boek van de Britse wetenschapsschrijver Matt Ridley, oorspronkelijk verschenen in 1993. Ridley onderzoekt een fundamentele evolutionaire vraag, waarom seksuele voortplanting blijft bestaan, terwijl ongeslachtelijke voortplanting sneller en eenvoudiger kan zijn. Zijn antwoord bouwt op de Red Queen hypothese. Soorten moeten zich voortdurend aanpassen om niet ingehaald te worden door parasieten, ziekteverwekkers en andere organismen die eveneens evolueren. Seks mengt genen en levert daardoor nakomelingen op die minder voorspelbaar zijn voor zulke tegenstanders. Vanuit dat uitgangspunt verbindt Ridley biologie met menselijke voorkeuren, partnerkeuze, jaloezie, schoonheid, monogamie, overspel en intelligentie. Het boek behoort tot de evolutionaire psychologie en wil menselijke natuur niet loszien van voortplanting en selectie. Ridley schrijft voor een breed publiek met veel voorbeelden uit het dierenrijk en uit menselijk gedrag. De centrale bedoeling is niet om gedrag moreel goed te keuren, maar om te onderzoeken welke evolutionaire krachten bepaalde terugkerende patronen mogelijk hebben gevormd. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Eerste, de Red Queen-hypothese verklaart waarom seks de hoge kost waard kan zijn. Ridley begint met de paradox van seks. Een organisme dat zich ongeslachtelijk voortplant, kan in principe al zijn erfelijke materiaal rechtstreeks doorgeven en hoeft geen partner te vinden. Seksuele voortplanting lijkt dus omslachtig. Er is tijd nodig om een partner te zoeken, er zijn risico's rond competitie en afwijzing en ieder individu geeft slechts een deel van zijn genen door. De verklaring die Ridley centraal stelt, is dat de voordelen vooral zichtbaar worden in een veranderende biologische omgeving. Parasieten en ziekteverwekkers passen zich aan veel voorkomende genetische eigenschappen van hun gastheren. Klonen of zeer vergelijkbare nakomelingen vormen dan een voorspelbaar doelwit. Door genen van twee ouders telkens opnieuw te combineren, ontstaan varianten die voor parasieten minder gemakkelijk te exploiteren zijn. De verwijzing naar de rode koningin uit Through the Looking Glass vat dit samen. Daar moet zij blijven rennen om op dezelfde plaats te blijven. In de evolutie betekent dit dat een soort zich moet blijven aanpassen, niet om automatisch vooruitgang te boeken, maar om niet kwetsbaarder te worden dan haar steeds veranderende tegenstanders. Ridley gebruikt dit mechanisme om te betogen dat voortplanting niet alleen draait om aantallen nakomelingen, maar ook om hun vermogen om in een voortdurende evolutionaire wedloop te overleven en zich voort te planten. Ten tweede, natuurlijke selectie en seksuele selectie leggen verschillende vormen van druk op gedrag. Een belangrijk onderscheid in het boek is dat tussen overleven en voortplantingssucces. Natuurlijke selectie bevoordeelt eigenschappen die helpen om lang genoeg te leven, voedsel te vinden en gevaren te vermijden. Seksuele selectie werkt daarnaast via toegang tot partners en via keuzes van mogelijke partners. Een eigenschap kan daarom kostbaar of zelfs enigszins onhandig zijn voor overleving, maar toch blijven bestaan wanneer zij de kans op voortplanting vergroot. Ridley gebruikt klassieke voorbeelden uit het dierenrijk, zoals opvallende ornamenten, om duidelijk te maken waarom aantrekkelijkheid evolutionair gewicht kan krijgen. Bij mensen verplaatst hij die gedachten naar signalen van gezondheid, status, inzet en betrouwbaarheid. Dat betekent niet dat iedere voorkeur bewust berekend is of dat één biologisch motief alle individuele keuzes verklaart. Zijn punt is dat terugkerende voorkeuren kunnen zijn gevormd in omstandigheden waarin partnerkeuze gevolgen had voor nakomeling. Deze benadering maakt ook duidelijk waarom competitie binnen een soort zo belangrijk is. Het gaat niet alleen om ontsnappen aan roofdieren, maar ook om relatief aantrekkelijk, betrouwbaar of succesvol genoeg zijn in vergelijking met anderen. Ridley presenteert menselijke relaties dus als een terrein waar samenwerking, belangenconflicten en wederzijdse keuze tegelijk kunnen bestaan. Daarmee verschuift hij de aandacht van een eenvoudige overlevingsstrijd naar de sociale en reproductieve omstandigheden waarin menselijke eigenschappen zijn ontstaan. Ten derde, mannelijke en vrouwelijke voortplantingsstrategieën worden als belangenconflict onderzocht. Ridley bespreekt verschillen tussen mannen en vrouwen vanuit ouderlijke investering en onzekerheid rond ouderschap. De basisgedachte is dat voortplanting voor beide seksen dezelfde eindfunctie heeft, maar vaak verschillende directe kosten en risico's kent. Zwangerschap en borstvoeding maken de minimale lichamelijke investering van vrouwen bij mensen doorgaans groter. Mannen hebben op hun beurt historisch met onzekerheid over biologisch vaderschap te maken gehad. Vanuit zulke asymmetrieën onderzoekt Ridley waarom voorkeuren rond langdurige binding, seksuele trouw, jaloezie en partnerkeuze niet altijd identiek zijn. Hij behandelt monogamie niet als een simpel bewijs van romantische harmonie en polygamie evenmin als een universele bestemming. Beide kunnen, afhankelijk van sociale en materiële omstandigheden, verschillende belangen en compromissen weerspiegelen. In zijn analyse kunnen partners bijvoorbeeld samenwerken bij de zorg voor kinderen, terwijl er tegelijk spanning bestaat over exclusiviteit en toekomstige mogelijkheden. Het boek is hier nadrukkelijk beschrijvend in evolutionaire zin, niet normatief. Een mogelijke evolutionaire verklaring is geen rechtvaardiging voor ontrouw, dwang, ongelijkheid of stereotypen. Dat onderscheid is extra belangrijk bij een boek uit de jaren 90, omdat sommige formuleringen en brede generalisaties nu kritischer worden besproken. Toch blijft de kernvraag bruikbaar. Welke terugkerende problemen rond partnerkeuze, ouderschap en zorg zouden menselijke voorkeuren mede hebben beïnvloed? Ridley dwingt de lezer om relaties niet alleen cultureel, maar ook als onderdeel van een lange evolutionaire geschiedenis te bekijken. Ten vierde, schoonheid. Humor en kunst kunnen functioneren als signalen in partnerkeuze. Een van Ridley's meer prikkelende voorstellen is dat menselijke schoonheid en cultuur niet uitsluitend bijproducten van intelligentie zijn. Hij verkent of kenmerken als humor, muzikaliteit, dans en verbale vindingrijkheid mede door seksuele selectie kunnen zijn versterkt. Zulke eigenschappen zijn vaak zichtbaar of hoorbaar in sociale situaties en kunnen moeilijk overtuigend worden nagebootst zonder onderliggende capaciteiten. In die zin kunnen zij als signalen werken. Een geestige opmerking kan bijvoorbeeld niet alleen amusement bieden, maar ook snelheid van denken, taalvaardigheid en sociaal inzicht tonen. Muziek en dans kunnen coördinatie, oefening, creativiteit en fysieke conditie etaleren. Ridley sluit hiermee aan bij het idee dat sommige menselijke prestaties op de pronkveren van dieren lijken, al zijn menselijke signalen veel sterker verweven met leren en cultuur. De waarde van dit onderdeel ligt vooral in de vraag die het oproept. Waarom besteden mensen zoveel energie aan activiteiten die geen onmiddellijk praktisch nut lijken te hebben? Seksuele selectie biedt één mogelijke verklaring, omdat kostbare en opvallende prestaties informatie kunnen geven aan anderen. Tegelijk is terughoudendheid nodig. Cultuur heeft vele functies, waaronder groepsbinding, plezier, ritueel en economische betekenis. Ridley reduceert die functies niet steeds volledig, maar zijn sterke nadruk op partnerkeuze kan soms verder reiken dan het beschikbare bewijs toelaat. Juist daardoor nodigt dit deel uit tot kritisch lezen over de verhouding tussen biologische aanleg, individuele creativiteit en culturele omgeving. Tot slot. Intelligentie verschijnt als sociaal wapen en mogelijk als uitkomst van seksuele selectie. In de latere delen van het boek legt Ridley een vergaande koppeling tussen menselijke intelligentie en reproductieve competitie. Hij stelt dat onze grote hersenen niet vooral hoeven te zijn ontstaan om technische problemen op te lossen, maar ook om sociale problemen beter aan te kunnen. Mensen moeten intenties inschatten, coalities begrijpen, misleiding herkennen, reputaties beheren en anderen overtuigen. In een complexe sociale omgeving kan wie deze vaardigheden goed beheerst, voordelen hebben bij samenwerking en rivaliteit. Ridley verbindt dit sociale denken vervolgens met seksuele selectie. Intellectuele prestaties kunnen aantrekkelijk zijn wanneer zij wijzen op algemene kwaliteit, creativiteit of het vermogen om met anderen om te gaan. Deze redenering past bij zijn bredere beeld van evolutie als relatieve competitie, waarin het vaak belangrijk is beter te presteren dan rivalen. Niet slechts een vaste drempel te halen. Dit is ook een van de meest betwistbare onderdelen van het boek. Intelligentie heeft waarschijnlijk meerdere evolutionaire bronnen, zoals voedselverwerving, gereedschap, langdurige zorg voor kinderen, taal en leven in groepen. Een verklaring die vooral partnerkeuze benadrukt, is daarom niet afdoende als totaalverklaring. Ridley's bijdrage is vooral dat hij seksuele selectie serieus neemt als mogelijke factor bij menselijke cognitieve vermogens. Hij vraagt de lezer om intelligentie niet alleen te zien als een instrument voor praktische beheersing van de natuur, maar ook als een eigenschap die in sociale interactie wordt getoond, beoordeeld en mogelijk geselecteerd. Concluderend, The Red Queen is vooral geschikt voor lezers die menselijke seksualiteit, relaties en cultuur willen bekijken vanuit evolutiebiologie. Ook studenten en geïnteresseerden in psychologie, antropologie of gedragsbiologie vinden er een invloedrijke, helder geschreven ingang tot evolutionair denken. De praktische opbrengst is niet dat het boek individuele keuzes kan voorspellen. Wel leert het de lezer onderscheid maken tussen onmiddellijke motieven, zoals liefde, verlangen of jaloezie, en de mogelijke lange termijn evolutionaire omstandigheden waaronder zulke motieven konden ontstaan. Dat perspectief kan helpen om populaire, al te eenvoudige tegenstellingen tussen natuur en cultuur te vermijden. Menselijk gedrag is biologisch gevormd, maar krijgt altijd ook vorm door normen, instellingen, persoonlijke geschiedenis en bewuste keuzes. Wat Ridley's boek onderscheidt van veel andere publieksboeken over evolutie, is de samenhangende lijn van de parasietenstrijd naar partnerkeuze en vervolgens naar menselijke geest en cultuur. De Red Queen hypothese is niet alleen een losse metafoor, maar het organiserende principe waarmee hij de kosten en voordelen van seks probeert te verbinden. Zijn stijl is toegankelijk, argumentatief en vaak uitdagend. Tegelijk vraagt het boek om kritisch lezen. Sommige conclusies, vooral over seksenverschillen en intelligentie, zijn breed geformuleerd en weerspiegelen discussies binnen de evolutionaire psychologie die nog altijd niet zijn afgesloten. Wie het leest als een ambitieuze set hypotheses in plaats van als een definitief handboek over mannen, vrouwen of menselijke natuur, haalt er het meeste uit. Juist die combinatie van toegankelijkheid, grote theoretische reikwijdte en debatwaarde maakt het een blijvend referentiepunt binnen populaire wetenschap. Als je ons wilt steunen met Ridley, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.